strijd des geloofs. Strijd aldoor die strijd. U moet niet alleen beginnen, maar u moet ook volharden. Alleen degenen die volharden, die zullen het eeuwige leven beërven. Er zijn mensen die zijn wel begonnen. Denk aan die vrouw van Lot. Die ging uit de stad Sodom. Maar ze is nooit in het Zoar van behoudenis aangekomen. Hoe goed is Saul wel begonnen toen hij koning werd, hoe nederig. En hoe nam hij het op voor de naam en de zaak van de Here. De geest die week en de boze geest die kreeg de overhand. En het laatste van die mens was erger dan het eerste. Kennen wij die strijd? Die worstelingen, die struikelingen, die smeekbeden om herstel en overwinning en die wonderlijke verrassingen die de Heilige Geest door de beloften van het evangelie in ons hart werkt, dat wij de overhand mogen verkrijgen en dat de zonden in ons leven worden doorbroken en gedood en dat we offers mogen brengen voor de naam en de zaak van de Here. En daar die diepe vrede opgevoelen in ons hart. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Strijd. De goede strijd. Die Paulus met dat woordje goed niet alleen bedoeld heeft om die strijd te onderscheiden van alle onheilige strijd. Maar dat hij ook als een oude veteraan in het leger van koning Jezus wil zeggen. Timotheus, het is een goede strijd. Het is een liefdedienst waar ik nog nooit verdriet van heb gekregen. Het is wel strijd, maar die strijd geeft vrede. Hoe meer geloof, hoe meer strijd. En hoe meer geloof, hoe meer ik daarin de vrede van God mag smaken die alle verstand te boven gaat. Ik zou met niemand anders willen ruilen, omdat ik de vrede in God heb mogen proeven en in hem heb mogen smaken. En het mij goed is nabij deze God te zijn. In de weg van de worsteling. In de weg van de strijd. We hebben zo'n goede kapitein. Een kapitein die zijn geeft. Een kapitein die vooraan in de strijd is gaan staan. Een kapitein die een schild is en die een wapen is. En die al de vurige pijlen van de boze opvangt. Een kapitein die al die strijd heeft gestreden. Een kapitein die niet boven zijn soldaten zweeft. Maar die in al die strijd is geweest. Die in alle dingen is verzocht geweest, evenals wij. Die weet van de verzoeking van het gemak. Die weet van de droefheid in het hart. Die zeer bedroefd was. En die zeer angstig was in de hitte van de strijd in de hof van Gethsemane. En zo kan hij u uitnemend te hulp komen. Waar vindt u zo'n kapitein? Waar vindt u zo'n pastor? U kunt in omstandigheden zijn dat u wel aanvoelt dat uw pastor, de allerbeste psycholoog of zielenhebber, u niet meer aanvoelt en u niet meer begrijpt. En wat vol onbegrip zit te luisteren naar de vragen van uw hart. Maar deze overste leidsman en voleinder des geloofs. Die heeft al die verzoekingen en al die strijd meegemaakt. En zo kan hij uitnemend te hulp komen, degenen die verzocht worden. En zo weet hij welke belofte voor u gepast is. En zo weet hij welke evangeliebalsem hij moet toepassen om de wonden van uw ziel te herstellen en te genezen. En uw kracht naar dat kruis te verlenen. Een goede strijd. Ik zal die strijd voor niets hebben willen missen. Die strijd die heeft mij niet boos gemaakt. Zoals elke strijd op aarde mensen ontheiligt. Deze strijd die heiligt. En deze strijd die vernieuwt. En door deze strijd wordt u enigermate gelijkvormig aan de Heer Jezus Christus. Strijd. Die goede strijd des geloof. Het staat er niet zomaar bij, dat woordje geloof. Want er is zo'n geweldige verleiding voor christen, strijd zij de mouwen opstropen. En dat zij tegen aangaan om hun zonden te bedwingen en een rein en heilig leven te gaan leiden, nietwaar? Dat is zo'n verzoeking die altijd weer overal op de loer ligt. Juist als u verlangt om heilig voor God te leven. Juist als dat u een hart hebt dat vol is van God. En dat God zoekt van harte met ingespannen krachten. Dan denkt u, dat moet ik niet meer doen en zo moet ik zijn en zo zal ik mij gedragen. Is dat gelukt? Het was wijlen met de kraan open, niet waar. Het werd alleen maar erger. U bedierf het alleen maar. Je kon er niet één zonde onder krijgen. Niet één zondige gedachte kon je bedwingen en stilzetten en vervangen door een gedachte die vol was van God. Strijd des geloofs. Een hele wonderlijke strijd. In alle strijd moet je sterk zijn. In alle strijd moet je zelf wijs zijn. En goed leven zijn. Nou, deze strijd strijdt u het beste als u vlucht. En als u de toevlucht neemt naar hem waarvan wij zongen, gij alleen, gij zijt de verwinnaar in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen, hij die de strijd alleen gestreden heeft, die de overwinning heeft behaald, die de macht van de hel heeft overwonnen, die de kop van de Satan heeft vermorzeld, zodat er geen herstel meer mogelijk is. Die de dood in zijn dienst heeft genomen en verslonden heeft tot overwinning in Christus. Bent u meer dan een overwinnaar. Ook al is. En ook als u struikelt. Nochtans de toevlucht tot hem. Nochtans het geloof tegen alles in dat je in hem gestorven bent aan de oude mens. Houd het daarvoor dat gij de zonde dood zijt. Ja maar, nee, houd het daarvoor dat gij de zonde dood zijt. En in Christus Jezus meer zijt dan een overwinnaar. Het wonderlijke geheim van de geestelijke oorlogsvoering. Het is jouw strijd. Het is niet de strijd van de Heilige Geest en niet de strijd van Christus. U moet die goede strijd des geloofs strijden. En nochtans wordt de strijd alleen gestreden als u niet werkt, maar als u gelooft dat de strijd gestreden is en dat alles volbracht is en dat de overwinning vast is in de Heer Jezus Christus en dat hij krachtig heeft bewezen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit te donen. En dat hij in de hemelse heerlijkheid regeert en dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Een voortdurend gelovig gebruik van al de overwinning die in hem vast ligt. Is dat niet het geheim van die geestelijke strijd? Het is een werkelijke strijd. Het gaat dwars door je heen. Je bent er elke dag weer bij betrokken. Om je gedachten en je verlangens en je begeerten zuiver te houden. Van God te doen zijn. En je kracht ligt elders. Het geheim van de strijd ligt daarin, dat u stopt met strijden. En dat u zich laat vervullen met hem. En dat u zich laat heilig maken. En dat hij uw heiligmaking is. En dat u door het geloof leeft uit hem die in uw hart woont. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Die verwinnaar. Die grote triomfator over al de machten van de boze. Hij is mijn schild en hij is mijn wapen. En ik vermag alle dingen door Christus Jezus die mij krachten geeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dan verliezen. En dan aangevallen worden. En dan die vurige pijlen van de boze die om je oren heen snorren. En nochtans, dat woord Gods meer voor waar houden dan alles wat je ervaart. Dan al die werkelijke macht van de boze. Het geheim van de strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Met andere woorden, zegt Paulus eigenlijk nog een keer hetzelfde. Hij zegt, wie die goede strijd des geloofs strijdt, die grijpt naar het eeuwige leven. Zomaar vloeit er in één keer een ander beeld in die woorden die hij aan het schrijven is. Het beeld van de marathonloper. We kennen dat in Rotterdam ook wel. Als er marathonlopen zijn of wielrennen zijn. In Griekenland was dat ook nogal in en bekend. Dan kwam zo'n marathonloper hijgend en uitgeput en zwetend aan het einde van die marathonloop. En dan strekte hij zich uit naar die lauwerkrans. En zo zegt Paulus, daar kunt u zoveel van leren. Grijpt u naar het eeuwige leven. U grijpt niet naar een lauwerkrans. U grijpt niet naar aardse posities en eer en geluk en zekerheden en rijkdom en titels en bevoegdheden. Naar kennis en wetenschap en ontwikkeling. Maar u laat het allemaal achter, u laat het allemaal los. En u strekt zich uit naar de dingen die voor u zijn. Namelijk die grote schat, die eeuwige schat van het eeuwige leven. Oh, Paulus zegt dat natuurlijk niet zomaar. Hij weet hoe je bezet kunt zijn met al die dingen van het hier en het nu. En al die zorgen strijd kunnen voeren tegen de gezondheid van je ziel. Die doornen en die distelen die het goede zaad verstikken. De beslommeringen van het leven, de zorgvuldigheden, de zorgen, de vragen, de verleidingen van de rijkdom. En alles wat deze wereld heeft te bieden. Strijden wil zeggen, zich uitstrekken naar de dingen die boven zijn. Bedenken de dingen die boven zijn. Waar Jezus Christus is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Denk aan wat de Heer Jezus zei tegen Martha. Martha, Martha, gij bekommert u om zoveel dingen. Maar één ding is nodig. Dat uw ziel gezond is. En dat uw ziel gevoed wordt met die woorden van eeuwig leven. Dat de Heilige Geest en Christus door het geloof in uw harten wonen. En dat uw hart vervuld is met God zelf en met zijn liefde en met zijn heerlijkheid en met zijn vrede. Een schat die in de hemel is en niet een schat die op de aarde is. Grijp naar het eeuwige leven. Wat baat het mij. Dat wil het eigenlijk zeggen. Als ik de hele wereld zou winnen en schade lijden aan mijn ziel. Het gewicht van je ziel gevoelend. Het belang van je ziel op het oog hebbend. Voortdurend waakzaam zijn, hoe is mijn hart hieronder, in deze zorgen, in deze beproevingen, hoe opstandig, hoe verbitterd, het acht op uzelf, grijp naar het eeuwige leven, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren en Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. U kent dat misschien wel van die Australische matroos op dat goudschip. Dat schip dat kwam in een zware storm. En dat zou gaan zinken. En die matroos die ging nog in het ruim. En er waren zakken met goud en die knoopt hij aan zijn gordel. Hij denkt, dan ga ik die meenemen als ik straks in de reddingboot ga wegzwemmen en wegvaren. En hij knoopt al die zakken vol goud aan zijn gordel. En hij sprong in het water om naar de reddingboot te zwemmen. Maar het goud dat trok hem naar beneden. Het beeld is duidelijk. Hij greep niet naar het eeuwige leven. Hij greep naar het goud. En het goud kreeg hem in zijn greep. En hij zakte voor eeuwig naar beneden. Grijp naar het eeuwige leven. Laat los wat u allemaal los moet laten. Dat er één ding nodig is om dat te zoeken van harte met ingespannen krachten. Je kunt de Heer Jezus niet volgen als je in vergelijking met hem niet haat. Je vader, je moeder, je man, je vrouw, je zoon, je dochter, ja zelfs je eigen leven. Het evangelie is radicaal. Vraagt overgave. Vraagt niet het wegstoppen van je oude natuur en het verdringen van je boze gedachten. Maar het vraagt een doden van je oude natuur en een verzaken van de wereld. Om zo te wandelen in een leven dat vol is van God. Je leven beleeft in het licht van de eeuwigheid. En dan heb je verdrukking. En dan heb je strijd. En dan valt het niet altijd mee. Maar is die verdrukking uiteindelijk niet zeer licht? In vergelijking met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden? En geeft u dat dan geen kracht om geduldig te zijn onder het kruis? En om volhardend te zijn? En dat kruis zelfs vrolijk te dragen? Is de kracht van de troost van het evangelie door de geest in uw hart, die vrede Gods dan niet meer waard, door alles wat er om u heen wordt geboden, en waarmee de boos u probeert te verleiden. En als uw doodsvijand tegen uw ziel strijdt om u voor eeuwig in zijn greep te krijgen, strijd, de goede strijd des geloofs. Het is een appel. Het is een indringende vermaning. Timotheus, let op uw ziel, let op uw hart. Trekken door alles wat u bezig kan houden in die gemeente van Efeze. Er zijn zoveel dingen die u kunnen gaan bezetten en kunnen gaan beheersen. Strijd die goede strijd en grijp naar het eeuwige leven. Zo bent u tot nut in uw gemeente. Als uw ziel welvaart, als uw ziel gezond is, als u wandelt op de smalle weg, dan kunt u voor uw gemeenteleden tot nut zijn. En dan kan die gemeente in Efeze ook tot nut zijn in de omgeving. Een lichtend licht en een zoutend zout. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. U moet uzelf zijn. Dat wil zeggen, u moet een christen zijn. Een waar christen. Een vreemdeling hier beneden, wiens burgerschap boven is. En dan zal het zichtbaar zijn wie uw meester is. En dat het evangelie geen verhaaltje is, maar dat het een kracht is, met uitstraling en uitwerking naar de omgeving. U bent daar toch toe geroepen, Timotheus. Timotheus is geroepen. Het woordje roeping betekent in de Bijbel heel vaak die algemene publieke roeping van het evangelie, waarmee je ernstig en indringend en persoonlijk wordt geroepen als God tegen je zegt, geef mij je hart. Hier staat een woord wat eigenlijk ziet op een eenmalig historisch feit. Ik denk dat je dan moet denken aan die roeping waarmee Timotheus innerlijk krachtig geroepen is tot God. Ging wel door die uiterlijke roeping heen natuurlijk. Toen hij bij zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois werd onderwezen in de schriften. Die hij van jongs af aan heeft geweten, die ingedronken heeft. En door middel van dat onderwijs in dat gezin, heel pril in zijn leven, had de Heere hem innerlijk geroepen. Had dat woord van God de overhand gekregen. Komt niet meer wegdringen, hij komt niet meer vergeten. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Geroepen tot die nieuwe werkelijkheid in de Heer Jezus Christus. Wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Nieuwe gedachten over God. Nieuwe gedachten over de Bijbel. Nieuwe gedachten over zichzelf. Nieuwe gedachten over de Heer Jezus Christus. Nieuwe gedachten over de schepping Gods. Alles is nieuw geworden. Geroepen door God. God riep. Niet Timotheus riep. Maar God was de eerste. En hij riep met kracht. En hij riep persoonlijk. En hij riep onweerstaanbaar. En hij overbrugde die afstand waarmee Timotheus eeuwig van God gescheiden was. Hij riep hem tot zich. Wat een wonder. Zo persoonlijk wordt geroepen. Ik heb u bij uw naam geroepen en gij zijt mijn. Dat u er niet meer onderuit kunt. En dat het woord u levend gaat maken. Ben jij geroepen? Kun je klein krijgen toch? Want wat zit erachter? Daarachter zit de eeuwige liefde van de Vader. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Wat zit erachter? De liefde van de Zoon. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hem tot mij trekken. Heel persoonlijk heeft hij de verzoening volbracht aan het kruis van Golgotha. Een persoonlijke verzoening door persoonlijke verzoening. En dan de liefde van de Heilige Geest, dat hij in je hart kwam, dat hij je bij de hand nam, dat hij je levend maakte, dat je ging horen de stem van de Zoon van God. Je was een dode en je hoorde de stem van de Zoon van God en je werd levend. Je werd herboren in Christus Jezus. Zo mocht je dat hemelse leven op aarde, dat eeuwigheidsleven nu al binnentreden. Nieuw schepsel. Een begin van die eeuwige toekomst. Een begin van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarin hij alle dingen nieuw zal maken. Geroepen tot God. God ontmoet persoonlijk in je hart. Hij geen begrip meer voor je, maar een levende God. En hij de eerste in je leven. En daar strekt zich al je lust en al je liefde heen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel leven geeft. Mag u dat weten? Mag jij dat weten? In jouw hart. Dat God jou overreed heeft. En dat hij jou te sterk is geworden. Of moet je zeggen, dat weet ik toch niet helemaal zeker of ik zo geroepen ben. Of ik opnieuw geboren ben en zo persoonlijk met God ben verzoend. Want de Heer laat je uiterlijk roepen. Hij laat het evangelie uitgaan, zondag aan zondag. Opdat het zo van buiten naar binnen zou komen. Door die wonderlijke werking van de Heilige Geest. Dat al het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zich zou gaan concentreren in jouw hart. En het blijdschap is voor het aangezicht van de engelen van God, die miljoenen knechten van God, die hem dienen in zijn tempel dag en nacht, en zien de blijdschap van de Vader en de blijdschap van de Zoon en de blijdschap van de Heilige Geest over één jongen. En over één meisje die hem nederig te voet valt en die zich laat zaligen. Timotheus, u bent geroepen. Niet om een leven te leiden van gemak. Maar u bent geroepen om te strijden de goede strijd des geloofs. Om te grijpen naar het eeuwige leven. En zegt Paulus aan zijn zoon Timotheus. U hebt ook een goede belijdenis door vele getuigen. Dat mag u ook nog stimuleren om die goede strijd te strijden. Dan moet je denken aan het moment dat Timotheus werd gedoopt. Hij werd op latere leeftijd gedoopt. Omwille van de Joden werd hij ook nog besneden, maar hij werd gedoopt als een teken en zee van dat verbond dat God ook in zijn leven had opgericht. En er waren getuigen bij. Hij was daar onder water gegaan als een machtig getuigenis van dat sterven aan zichzelf en aan de wereld. En hij was weer boven gekomen als een machtige prediking van die nieuwe mens in Christus Jezus, geschapen tot goede werken, tot een geestelijk leven, tot hemelsgezindheid. En daar had hij belijdenis moeten doen. Hij had een goede belijdenis gedaan. Heel opmerkelijk dat het een vers verder gelijk wordt verbonden met die goede belijdenis van de Heer Jezus, daar bij Caiaphas. Zijt gij de Christus? Ik bezweer u, zijt gij de Christus? En Christus heeft gezegd, gij hebt het gezegd. Ik ben de Christus. Ik ben de hoogste profeet. Om wijs te maken tot zaligheid.
Ik ben die volkomen hoge priester om met God te verzoenen. Ik ben die eeuwige koning. Timotheus heeft deze goede belijdenis gedaan. De Heer Jezus Christus beleden. Te midden van vele getuigen. Hij heeft hem beleden als zijn koning. Onder wie hij zou strijden. Vroom tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk. Om zo te overwinnen en met hem te zitten in zijn troon. Denk je daar nog wel eens aan, Timotheus? Aan dat plechtige ja-woord wat je aan je koning hebt gegeven? U hebt de belijdenis gedaan. Voor vele getuigen. Het is publiek dat jij een christen bent. Het is publiek gemaakt dat ik jouw koning ben. Een adeldom verplicht. Als iemand die de naam van de Heer Jezus belijdt egoïstisch is. Als die oppervlakkig is. Als die halfslachtig is. Als die van twee balletjes wil eten. Dan doe je zoveel schade aan de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Dan doe je alsof dat het christelijk geloof inhoudt. Dan doe je alsof je zo zalig wordt. En alsof dat de weg is naar de hemel. Dan ben je geen lichtend licht en geen zoutend zout. Dan zet je een stolp over die aar van dat hemelse licht heen. Dan wordt Christus naam omwille van jou gelasterd. Oh, je bent geroepen door God, Timotheus. En je hebt dat ja-woord aan de Here mogen geven om met ziel en lichaam je in zijn dienst over te geven. Strijd dan ook. De goede strijd. Des geloofs en grijp naar het eeuwige leven. Paulus schrijft later nog een keer een brief aan Timotheus. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De rechtvaardige rechten zal geven aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Omdat jij, Timotheus, je bent nu nog jong, als je straks in de dienst van de Heere oud geworden zult zijn, datzelfde getuigenis en diezelfde belijdenis mag afleggen, dat je straks naar de kerk zult gaan waar geen strijd meer zal zijn. Je verandert niet van meester, je verandert alleen van plaats. Je streedt hier op aarde, straks mag je in de troon van overwinning een plaats innemen. En het eeuwig uitjubelen, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen.